Ook wel, het is veel
een lief lachje.
Ik loop.
Echt niet, je zit.
Lekker flauw, eerlijk. Mooi.
Oké, hij loopt.
Heb je nog een neukt?
Soort van.
Oké.
Ik heb
gediepvloot. Heb je dat ook van een video geleerd? Of,
Tijdens deze podcast nemen Ricardo en Koen je mee in de wereld van de gay scene en de lompenkijk op het leven van een heteroman. Wat is nou echt typisch heteriaans en wat is nou echt ultra gay?
Het is wel opgenomen.
Opgenomen? Echt? Heb je dat wel eens gedaan?
Ik heb het wel eens opgenomen, tenminste. Maar ik heb wel altijd gezegd op mijn telefoon. Want ik vertrouw gewoon niemand daarin. Mm-hmm. En ten tweede, je kan daar echt levens mee ruïneren. Ja. En ik ben altijd bang dat als op internet iets terechtkomt, dat het dan altijd blijft zweven. Ja. En ik vind het niet nodig. Want iemand kan nu mijn beste vriend zijn of leuk zijn. Of daar kan ik seks mee hebben. En volgende week is hij dronken aan tafel weer iets toer laten zien. En gaat mijn gezicht over internet. En dat, daar zijn niet veel mensen beter van geworden. Ja.
Je hebt nu die hele mooie reclame van KPN ervan. Ja. Echt een ijzersterke reclame.
Vond ik ook heel mooi. Ja.
En mooi dat je dat zo labelt aan een merk als KPN. Vind ik eigenlijk niks voor hun, maar daarom juist wel heel erg sterk. Heb je hem al gezien?
Nee, hoe ging dat dan?
Nou, dat is dus inderdaad over een jongen en een meisje op een middelbare school. En zij stuurt een soort...
topless foto.
Topless foto naar hem toe. En hij heeft dan de keuze om het aan zijn vrienden te laten zien en door te sturen. Of het voor zichzelf te houden of te verwijderen. Nou ja, zie je eerst scène 1. Dat hij dat dus doorstuurt. En dat zij daardoor gepest wordt. Uitgemaakt wordt voor hoer, keg, weet ik veel wat.
Oh, heftig.
En uiteindelijk wordt zij gestalkt. Dat ze huilend op een brug zit.
Consequenties hij, eigenlijk van...
En dat hij eigenlijk een soort van spijt heeft van kut. Ik vond haar toch wel heel erg leuk, maar ze gaat er dan onderdoor.
Ja.
En dan scène 2 dat hij het gewoon verwijdert.
Het leven nog langer gelukkig.
Ja, het is wel mooi om die twee ook inderdaad gewoon te laten zien. Inderdaad, de impact ervan, dat is mooi. Ja.
Hebben jullie wel eens meegemaakt van iemand om je heen waardoor dat uit de hand is gelopen? Een dickpic of een seksvideo?
Ja. Ik ga geen namen noemen, maar ik weet dat een jongen echt bij ons van school af is gegaan om die reden. En dat hij daarna ook op die andere school er ook weer problemen mee kreeg tot hij echt van zich af moest slaan en vechten moest voor zijn eigen waarde.
Omdat er een seksfilm in de rondte ging.
Ja, en dat ging dan heel flauw, weet je wel. Ik bedoel, je bent pubers, je bent jong en je denkt even niet na. Een pakje sigaret of iets kreeg hij. En toen al rukkend voor de camera, even voor de gein. Ook al stelde het niet zoveel voor. Oh. En toen heeft die jongen besloten, die dat heeft gefilmd, die heeft besloten om dat naar iedereen toe te sturen. Of naar in ieder geval iemand toe te sturen, waardoor het verspreiden. Dat vind ik heel heftig.
Strafbaar ook volgens mij, toch? Als je dat doorstuurt.
Maar het is voor beide gedachteloos natuurlijk. Hè? Dat geloof ik wel. Ik geloof niet dat hij met intentie een van zijn vrienden zo erg wil naaien. Dat hij de consequenties zag hij echt niet. Ik denk dat dit heel goed is, zo'n video, om daar mensen meer mee in te lichten. Al wat voor impact het kan hebben. Daar zouden ze best wel vroeg mee mogen starten überhaupt.
Ja. Maar zo ook zeker in onze periode dat net internet op je telefoon beschikbaar was, bij wijze van. Toen was het helemaal, wist niemand echt de consequenties. Nu is het eigenlijk echt al 10, 15 jaar echt wel een ding al. Ja. Dat ik denk, ze gaan nu pas campagnes draaien om het een beetje te bedaren. Ik denk van dat is ook wel een beetje laat.
Ja, 100%. Ik denk dat ze hier eigenlijk op de basisschool mee mogen gaan beginnen met een stukje voorlichting.
Seksuele voorlichting,
En voorlichting vooral ook in wat voor impact social media kan hebben. Mm-hmm. Dus gewoonweg wat je neerzet op social media, wat voor impact dat op andere mensen kan hebben.
Ja.
Dus dat als jij iets lullig zegt over iemand en datgene wat lullig is, dat slaat aan. En iedereen krijgt het te horen op school, dat diegene daar echt serieus last van kan krijgen. Ja.
Ik... Kijk, ik ben 43, dus ik vertrouw op niemand. Dus het is wat ik zeg, het zou altijd, als ik zulke dingen zou doen of toelaten, zou het altijd met mijn eigen camera zijn, op mijn eigen telefoon, in een verborgen album. Maar ik heb er wel eens over nagedacht, wat als toch zo een zo'n foto of zo'n filmpje uitlekt. Ik sta sterk in mijn schoenen, dus ik kan twee dingen doen. Ik kan de kwaad worden of ik kan het gewoon op mijn armen, weet je wel. Het is er, kijk maar, en wat moois mag gezien worden, weet je. Ik denk dat je dan ook al een soortje kracht weghaalt, weet je. Want zeker. Als je net zoals die celebrities gaan vechten, bam, dan gaat het nog meer. Heb jij het al gezien? Want het lijkt wel alsof iemand anders zijn leed mooier is dan, zeg maar. Maar ik denk bijvoorbeeld als je het omarmt, van ja, net zoals Kim Kardashian, die is wereldberoemd mee geworden, Paris Hilton. Ja. Dan valt de kracht denk ik weg.
Ik denk ook als je een opmerking zou maken van shit, dat ik dit nou maar op OnlyFans gezet, want dan had ik in ieder geval nog wat aan verdiend. Dat je er een beetje een lolletje uit maakt.
Ja, dan want dan is het voor hun niet meer leuk.
Ja.
Ja.
Maar goed, bij die jonge mensen en die jonge meiden, die natuurlijk de hormonen door hun lichaam gieren en die pubers zijn, dat is voor hun natuurlijk veel erger.
Ik denk inderdaad afhankelijk van de video wat erop staat en hoe ver je dat al geaccepteerd hebt van jezelf. Want misschien is het wel een deel wat je niet hebt geaccepteerd van jezelf en dat komt dan op het internet terecht. Dan is het extra zwaar, denk ik. Terwijl als het misschien om meer vanilla porn-achtige seks gaat en je vindt dat je zelf goed opstaat, dan is het ook weer makkelijk te verwerken.
Ja.
Maar als het iets is waar je voor schaamt, misschien rondom seksualiteit bijvoorbeeld, daar zou het bijvoorbeeld meer impact bij kunnen hebben. Dus acceptatie voor iets, denk dat een hele hoop erbij helpt. En inderdaad, dan ook je reactie daarop, die zal dan ook een ander gevoel creëren inderdaad. Ja.
Wie is hij eigenlijk? Met wie zit ik eigenlijk te praten?
Ja, hij weet wel veel over seks.
Godverdomme, hij weet echt veel over seks. Ik hoor de luisteraars zeggen, wie is dat?
Ja,
wie ben jij? Wat moet je?
Sexpert.
De sexpert. Ja, maar echt, waarom ben jij sexpert?
Ja, natuurlijk. Nou ja, mijn naam is Ian Remer. Ik ben momenteel eigenaar van een sportschool. Daarnaast
sportschool?
Mijn de Achilles Personal Gym.
Oh, waar zit dat?
Dat zit in de Waardepolder in Haarlem.
Oh, kom ik daar vaker? Ja, daar kom ik vaker.
Hoe zeg je dat, Achilles?
De Achilles Personal Gym, ja, omdat we ons echt focussen op het persoonlijke begeleiden van mensen.
Ja.
En het helpen met hun, met hun Achillespees. wel met een schakel waar ze misschien het meest door geremd worden. Hè? Dus dat was wel ergens een beetje het idee. Is dat iedereen heeft zijn eigen obstakel, zijn eigen deel waar hij, als hij daar overheen komt of doorheen komt, dat hij daar enorme lessen uithaalt en dat hij beter wordt als persoon zijn. Dus we proberen het wel echt op een holistische manier te benaderen. Dus als iemand bij ons binnenkomt en die heeft juist klachten waarvan wij denken van hey, daar ga je juist het meeste winst op behalen. Dus bijvoorbeeld, we hebben mensen die bij ons binnenkomen die denken van ik kom om hier fit en gezonder te worden en ik wil vooral fitnessen. Maar blijkt uiteindelijk een probleem te hebben met ademhaling. En dan gaan we hem daarbij helpen ondertussen tijdens het fitnessen. En dan slaapt hij beter, voelt hij zich lekkerder. En dat zijn dan de punten waar we dan bijvoorbeeld op letten. Een van de vele. Dus probeer echt steeds meer een holistische aanpak te hanteren. En dat is eigenlijk een beetje gekomen omdat mijn eigen zoektocht is begonnen bij vooral fit zijn. En vooral heel veel sporten, tot aan te veel sporten. Dus obsessief extreem veel trainen om te vluchten. In combinatie met dat ik ook te veel pornografie op een gegeven moment keek. Of in ieder geval seks gebruikte echt als een vluchtweg. En niet als iets om intimiteit mee te ervaren.
Seksverslaving dus.
Ja, seksverslaving zou je dat inderdaad kunnen categoriseren.
Ja, dat was eigenlijk het hoofdonderwerp. Het rubriekje van de week. Waar we dachten, nou dan kunnen we met Ian lekker over kletsen. Oh. Ook omdat ik je al een tijdje ken en we hebben er wel een aantal keren over gehad. Maar zo'n podcast is natuurlijk het uitgelezen medium om er wat dieper op in te gaan.
Letterlijk en figuurlijk.
Ja, en ook wel echt...
Hoe diep?
Hoe diep kan je? Godver.
Ja, ik denk dat het heel belangrijk is om de schaamte eromheen echt weg te halen. En ook mensen echt te helpen met het beseffen dat eigenlijk het normaal is dat zoiets gebeurt. Dat zoiets je kan overkomen. En hopelijk ook wat lessen mee te kunnen geven waar mensen wat aan hebben, dat ze daar uit kunnen groeien.
Ja, want wanneer ben je seksverslaafd?
Ik denk wanneer iets een serieuze negatieve impact heeft op je leven. Dus als het je werk begint te schaden, je relaties begint te schaden, je gezondheid begint te schaden, dan zou je kunnen spreken van een verslaving. En,
je vooruit.
Ja, je vooruit. Nou, ja, zeker.
Zijn je dat nou?
Ja, je vooruit, ja, zeker.
Hij zit er wel vooruit.
Hij is wel wat aan de strakke kant, maar het gaat nog.
Ja, nou, volgens mij kan je best de bladen erop drukken, hoor.
Dat, ja, 100%. Ja, zie je. Ja, je kan serieus pijn
hebben. Want ik denk, heel veel luisteraars die denken, seksverslaving, is dat zo erg dan? Want het is hartstikke lekker. Want wij associëren seks met lekker en ontspannen. En,
ja.
Maar wat jij zegt, als het je relatie gaat beïnvloeden en je werk, bedoel je dan, ik neem aan dat je niet masturberend op je werk staat, toch? Of,
nee, dat gelukkig niet. Maar wel, dus in de vorm van dat als ik niet kon slapen en heel veel stress had, dat ik dan begon met drukken. En in eerste instantie is het dan even een slinger eraan geven en na 10 minuten ben je klaar en dan val ik in slaap en prima. En op een gegeven moment kan dat zich ontwikkelen tot de hele nacht wakker zijn en de volgende ochtend nog moet werken. Dan kan je vertellen dat als jij een hele nacht bezig bent en eigenlijk ergens ook wil stoppen de hele tijd, dus er zit een soort van combinatie in dwang. Dwangmatig inderdaad aan de gang gaan, eigenlijk ook willen stoppen en dan weer doorgaan en weer stoppen. En dan gaat het vooral om, dan in dit geval ging dat meer om ook constant willen edgen, zeg maar niet willen klaarkomen, want dan weet je dat het voorbij is en dat het dan klaar is. En het is een soort van moment van rust dat je denkt te ervaren. Maar eigenlijk, als je heel eerlijk bent naar jezelf, ben je niet aan het rusten. Je bent echt gestrest, op een gegeven moment bezig met dwangmatig. Ja. En wat je daarin ziet is dat je dus de volgende dag, als je dan moet werken, natuurlijk dat je helemaal leeg bent of je voelt je verrot en je kan niet goed concentreren. Vervolgens loop je dag niet lekker, krijg je nog meer stress. Meer stress wil je nog meer vluchten, want je weet eigenlijk niet zo goed hoe je met die emoties moet omgaan. En dan begint de cyclus opnieuw.
Ja, dus een neerwaartse spiraal waar je in terecht komt.
Ja. Ja, en daarin moet je op een gegeven moment leren natuurlijk eigenlijk ten eerste ook je grenzen leren kennen. Leren omgaan met ongemak. En er zijn eigenlijk best wel veel dingen wat je op een gegeven moment te leren krijgt vanuit pijn, vanuit verslaving. Dus,
maar hoe uitte die seksverslaving dan? Buiten dan, want ik ga er vanuit dat je niet de hele week 8 uur lang s'nachts...
Bij mij was het ook... het verschilde heel erg. Dus ik denk in de meest intensieve fase waren het een paar momenten in de week waarbij er dus zo'n uitschieter kwam van bijvoorbeeld 8 uur lang op en af bezig zijn. Je bent niet 8 uur achter elkaar bezig, maar je bent dan bijvoorbeeld aan het stoppen en dan ga je meteen weer een 30 minuten laat. Nou, ik ga toch weer door. En zo ga je dan ermee om. En in het ergste geval gebeurde dat dan ook soms richting de 16 uur, richting een dag, dat je de hele dag alleen maar daarmee in de weer bent. En dan denk je van oké, nou nu stop ik ermee. Nu ben ik er echt klaar mee. Nu doe ik het nooit meer. Mm-hmm. En vervolgens gebeurt dat dan 3 dagen later bijvoorbeeld weer. Of
klinkt
dan houd je een keer een week
vol. Drugsverslaving eigenlijk.
Ja, want je maakt net zoveel...
Heb je niet echt heel veel pijn? Heb je niet echt
piep? Ja, dat soort dingetjes. Je pijnklachten ontstaan. Niet alleen in je piepie, maar ook in je armen. Dus ontstekingen ontstaan in je ellebogen. Je kan last krijgen van je ballen. Ligt er ook aan wat je doet. Hè? Dus er zit ook risico voor gedrag aan. Dus zelfbeschadiging, zelfpijniging. Omdat op een gegeven moment is aftrekken niet meer voldoende. Dus je wil steeds meer doen om diezelfde high te krijgen. Want uiteindelijk draait het om het stofje dopamine.
Mm-hmm.
Je wil steeds meer dopamine aanmaken om je goed te voelen. En om
die rush
te krijgen. En ze zien in het algemeen bij ADHD'ers dat bijvoorbeeld ADHD'ers wat minder dopamine aanmaken. En al proberen te zoeken naar meer dopamine en daardoor zich eindelijk rustig voelen. Dus zien wat meer verslavingsgedragen ook rondom ADHD'ers. Nou, dat kan een probleem zijn voor mensen. Dus dat kan ook een reden zijn waarvoor ze dus dat soort dingen zoeken. Maar wat ik zelf heel erg zie is dat het vooral een aangeleerd patroon is vanuit je jeugd. Dus daar komt uiteindelijk een beetje de basis vandaan van hoe je met bepaalde dingen omgaat. Nou, in mijn jeugd heb ik gewoon wel wat traumatische dingen ervaren. En ik denk de meeste mensen. Alleen daarbij heb ik mijn intimiteit gezocht in seks. In eerste instantie zocht ik daar in ieder geval mijn comfort in. Of in ieder geval een lekker gevoel in. Want ik had geen goede hechtingstijl met mijn moeder. Mijn moeder was vroeger ernstig ziek geweest. Dus dat is een belangrijk onderdeel om jezelf veilig te voelen en goed te voelen. En als dat er niet is, dan ga je toch het in andere dingen zoeken. Eigenlijk is het een heel onschuldig iets. Dus wil ik zeker tegen mensen zeggen, vanuit hier eigenlijk, dat op het moment dat je op dit moment in een verslaving zit en je zit jezelf heel erg in de weg van dat het echt iets heel slechts is, dat je ook even beseft dat je dat ooit bent gestart vanuit best wel een onschuldige wijze. Alleen dat het zich heeft geïntensiveerd tot wat het nu vandaag dan voor diegene is. Er zijn enorm veel mensen die hier aan lijden en heel veel mensen praten er niet over. En een van de dingen die je echt leert rondom verslaving is dat radicale eerlijkheid een van de wegen is om eruit te komen.
Acceptatie, dus, omarmen.
En radicaal eerlijk zijn naar andere mensen. Ja. Dus het gaat niet alleen om wat je gedaan hebt, maar het gaat ook vooral om hoe je je voelt. Dus op het moment dat jij niet eerlijk bent over hoe je je voelt, dan hou je die emotie vast en in. En dan ga je uiteindelijk handelen op een manier zoals je altijd weer hebt gedaan. Terwijl als je een keer zegt tegen iemand gewoon van... In plaats van als die zegt, hey, hoe is het? Ja, ik voel me goed, man. Gaat wel goed. Gaat prima.
Ja.
Is van, hey, ik voel me gewoon kloten eigenlijk. Ik voel me even een beetje zenuwachtig. Of als iemand het zegt van, nou ja, ik voel me eigenlijk niet zo lekker. Vind je het erg als ik even op je leun? Dus ook de vraag soms stellen om hulp te vragen aan anderen. Dat kan enorm krachtig werken in het herstelproces van verslaving. En wat ik best wel uniek vind aan verslaafden. Ik heb laatst een reis gehad met Stay on Track Travel. Dat is van mijn schoonvader. En die organiseert reizen voor verslaafden. Voor ex-verslaafden.
Alle verslaafden.
Allerlei verslaafden. Dus alcohol en drugs. En SLA, dus seks en love addiction. Meestal gaan die gepaard. Dus
SLA?
Oh, SLA noemen ze dat. Ja,
sla. Sex and love addiction.
Ja, het is een
broodje sla.
Ja.
Maar ik heb een keer bij de BBC gezien. Dat
maar
was
die wil je dus niet per se.
Nee. Ik heb een keer op de BBC gezien. Het ging dus ook over seksverslaving. Vooral masturberen. En die was ook een jongen. Die liep dan met zijn vriendinnetjes door de stad. In Engeland. En dan moest hij gewoon even een kledingzaak in. Of zo'n McDonald's. Van waarhuis waar een toilet was. Want hij moest even. Hij deed echt dwangmatig. Dan moest hij even trekken. Ja. Maar dan denk ik bij mijn eigen. Je productie houdt ook een keer op, toch? Ik bedoel.
Dat gaat gewoon door.
Sperma?
dat is wel een continu proces. Wat
ja, het is alleen. Ja, als door. Je kijkt, je count wordt natuurlijk minder.
Ja.
Dat is zeker waar.
Het komt er één druppel uit of zo.
Ja.
Maar op een gegeven moment houdt dat ook een keer op, toch? Als je de hele tijd de dag bezig
ja, er zit natuurlijk ergens een tax natuurlijk. Maar zien
je
wel
hebt
dat,
ook altijd speeksel in je mond.
Ja.
Tenzij je een hap zand neemt, dan is het ook even weg.
Maar
een hap zand. Of kaneel. Dat schijnt ook heel vies te zijn. Ja, de cinnamon challenge.
Maar weet je, kijk, bijvoorbeeld... hoe moet ik het uitleggen? Ik heb echt wel eens, als ik net verliefd ben... of met een jongen heb ontmoet en we hebben echt een goede klik... dan kan ik de hele avond bezig zijn. Ik ben zo'n weekend bezig geweest.
Ja.
Maar dan moet mijn lichaam wel even reloaden. Maar wat jij zegt, herken ik wel. Ik heb wel bijvoorbeeld... Als ik een stressmoment heb, heel erg thuis, of het wordt me allemaal te veel, en ik ga douchen, dan denk ik... Ik denk dan, dat knopje is juist niet alleen gemaakt voor de seks. Dat knopje is ook gemaakt voor de ontspanning.
Ja.
Maar dan denk ik, even een slinger eraan, en dan voel ik me echt letterlijk relaxed. Maar ben ik dan verslaafd?
Nou ja, wat wel interessant is daarin, is dat mannen en vrouwen hebben hier vaak een iets andere relatie in. Met als ze bijvoorbeeld gaan masturberen. Vrouwen die zorgen er vaak eerst voor dat ze eerst ontspannen zijn, en dan vanuit daaruit gaan ze met hun seksuele energie, gaan ze dus spelen met zichzelf en dan masturberen. En dat zou eigenlijk een manier kunnen zijn voor mannen om daar wat meer over te leren. Ik zeg niet per se dat er een keertje iets verkeerds aan is als je je wat gestrest voelt om een keertje af te trekken. Alleen als je dat consistent doet en nooit eens een keertje eerst de ontspanning in kan gaan en vervolgens juist dan met jezelf bijvoorbeeld kan gaan spelen vanuit een manier dat het ook echt meer intimiteit creëert met jezelf en ook een lekker gevoel en niet altijd een beeld bijvoorbeeld bij nodig is, maar gewoon masturberen hoeft ook niet hard te gaan en snel per se. Het kan ook gewoon wat meer zachter zijn en fijner en prettiger. En ik denk dat daarin soms het beeld wat vernacheld is. Ook soms door de pornografie die hedendaags op het internet te zien is. En daar hebben ze wel wat werk in. Dat ze daarin al wat werk in stoppen. Ook Pornhub heeft nu echt al een reeks aan video's letterlijk verwijderd en ook geband. Van het internet, omdat het te extreem is.
En wat voor porno is het dan?
Praat je over bijvoorbeeld hypnoseporno. Dus je hebt een bepaalde pornografie waarbij ze bepaalde beats en klanken erin verwerken. Waardoor de pornografie nog verslavender is en nog meer nog makkelijker in het brein, in het onderbewustzijn terecht. Komt.
Ziek, niemand heeft gehoord.
Ja, dan kom je alleen in terecht als je dus wat langer, wat vaker aan het kijken bent. Of per ongeluk, hè? Dus je gaat er verzoeken en je komt er per ongeluk in en vervolgens zit je erin.
Ja.
En daarbij gebruiken ze affirmaties. Affirmaties kennen we natuurlijk als je misschien affirmaties gebruikt in de vorm van dat je positieve dingen tegen jezelf zegt om je brein wat positiever te maken.
Mm-hmm.
Nou, dat heb je ook op de negatieve manier en dat gebruiken ze dan ook soms binnen de porno-industrie.
Ja.
En dat deel vind ik persoonlijk... schadelijk en ook niet oké en niet verantwoord dat het überhaupt op het internet te zien is.
Ja, ik heb ook inderdaad een keer iets gezien ergens. Wat was het nou? Of het was een serie of zo. Dat er ook dan mensen gewoon andere mensen online betalen. Die ze helemaal de grond instampen. Niet fysiek, maar met woorden. Die zeggen van, ik vind het geil als je tegen me zegt dat ik niks kan. Dat ik lelijk ben. Dat ik denk, wow. En dan worden ze daar geil van. Dat je van, huh? Ja, what the fuck? Ja. Wat ja, gebeurt er allemaal hier?
Dat zijn die submissive mensen, toch? Ja. Die onderdanige... Ja.
Ja. Maar denk, hoe kan je daar nou geil van worden?
Ja, en daar zit wel iets interessants in. Want daarin zit het stukje op het moment dat je beseft dat er een spelletje is. En je bent een spelletje aan het spelen met elkaar. En dat is bijvoorbeeld een half uurtje dat je met je vriendin leuke, beetje plagerige woorden afspreekt. Dan is dat in mijn ogen nog iets wat spelen. Leuk en spelen kan zo kan gezien kan worden. Maar wat je heel vaak ziet is dat mensen een bepaalde overtuiging van zichzelf hebben dat ze niet goed genoeg zijn, dat ze zwak zijn en dergelijke. En dat die woorden dat meer stimuleren en dat dat gewoon een comfortzone is. Dat ze graag dat horen ergens vanuit wat
zie je wel, ik heb gelijk.
Ja, precies. Dus en ik denk dat daarin een stukje zit dat je dus door die negatieve geloofsovertuigingen heen werkt. En dat je uiteindelijk het grootste deel van seks zou meer op een wat meer liefdevolle manier zou dat veel sterker werken. Mm-hmm. Waarbij je ook tegenwoordig steeds meer dingen hebt. Want een stukje dominantie en submissive is helemaal niks mis mee. Maar je kunt het zelfs omschrijven als masculine en feminine. Dus als de een wat meer in de vrouwelijke rol stapt die wat meer in de overgave. En de ander neemt wat meer de overhand. Dus je kan het op allerlei manieren bedoelen.
Oh, ik zeg dat nog meer. Ik voel me in één keer heel erg suggestief.
Ja. Interessant is eigenlijk voor mannen en vrouwen is het best wel juist interessant om dat juist wel te verkennen in de zin van verken vooral de rol die je misschien altijd hebt gedaan om daar ook eens een keer uit te stappen. Dus voor mannen, meestal zijn ze gewend om heel erg masculine constant
in
control te zijn. Ja. En dan kan het heel fijn zijn om een keer juist in de feminine rol te zijn, vooral als je bijvoorbeeld dagelijks juist heel veel masculine dingen doet.
Dus laat je blinddoeken vastbinden.
Kan je echt super ontspannend worden. Ja, vastbinden, dergelijke. Controle, overgave. Ja. En het kan voor de vrouw ook heel leuk zijn om dat te beoefenen juist andersom. Ja. Alleen zitten wel stukjes belangrijke afspraken in. En meer connectie krijgen met je gevoel tijdens. Want de valkuil is van twee mensen is wanneer ze seks gaan hebben, is dat ze in eerste instantie naar elkaar toe bewegen en ze zijn in contact met elkaar. En al heel snel gaan ze naar hun eigen fantasie en hun eigen hoofd. Voor af en toe een keertje voor lust lekker in je eigen hoofd te dwalen terwijl je seks hebt. Niet heel erg een probleem. Maar als je het elke keer hebt, je wil uiteindelijk gaat juist om meer versmelting met elkaar tijdens. En het is juist super mooi als je dus af en toe tijdens de seks weer terugkomt naar, hey, wat voel ik in mijn lichaam? Wat ben ik dan precies aan het doen op dit moment? En dan zul je dus ook zien dat soms er dingen juist voorkomen dat je merkt van, hey, dit voelt eigenlijk niet zo fijn als dit tegen me wordt gezegd. Mm-hmm. En dat dus weer eerlijk aangeven, grenzen stellen, hè? Dus met elkaar erover praten, kan je helpen groeien als persoon zijnde. Dus ik denk dat er echt een...
Ik heb liever niet dat je zegt dat ik een hele grote lul heb. Toch? Maar ik kan me niet voorstellen dat de tijd... Ik snap wel wat je bedoelt met... Ja. Hey, dat voelt niet fijn, dat voelt niet fijn. Maar ik kan me niet voorstellen dat ik tijdens de daad even denk... wacht even, een momentje voor mezelf. Hoe voel ik me nu? Dat kan ik me niet
maar je kan
het
wel achteraf toch maar gewoon vertellen wat je hebt meegemaakt.
Het is eigenlijk stands, dus ik denk daarom dat het voor mij anders is. Maar ik denk inderdaad, jullie hebben relaties, dat je dan wel... Kijk, daar ben ik niet echt een expert in, maar dat je dan wel dat hebt, het groeien naar elkaar toe.
Ik moet zeggen, ik denk dat zowel in een one-night stand als in normale seks zou je wel echt de aandacht een keer weer kunnen brengen naar het moment. Hè? Dus ze zeggen ook wel eens, het in het nu leven, dat geeft je de rijkste ervaringen. Ja. En op het moment dat je in gedachten zit ergens mee, dan ben je eigenlijk niet meer echt daar. Dus wat het idee is meer gewoon even van, hey, waar voel ik nu die spanning of waar voel ik nu dat genot, zeg maar. En hoe voelt diegene zijn lichaam? Dus dat je even bewust, net zoals dat je doet met bijvoorbeeld een lichamelijke meditatie en dergelijke, dat je punten afloopt in je lichaam. Als je ergens gericht je aandacht naartoe brengt, dan voel je daar duidelijk de energie en de spanning en dergelijke. Dus het kan de seks enorm veel fijner en leuker maken zonder dat je allerlei gekke dingen erbij hoeft te doen.
Zeg maar. Where focus grows, energy flows. Dat is not toch?
Kan.
Energy flows.
Yeah. Where attention goes, energy flows. Zoiets in.
Even terug naar de praktische zaken. Nou ja, porno. We weten wel dat het niet heel goed is om daar veel van te consumeren. Maar ja, niemand gaat, of die mensen die porno kijken, niemand gaat zeggen, oké, nooit meer porno. Ga ik niet meer doen. Wat voor porno is dan eventueel, als je toch gaat kijken, het beste om te kijken?
Ik vind het wel in eerste instantie ook wel leuk om op het stukje in te gaan. Helemaal geen porno bijvoorbeeld. Je hebt nu echt de no-fap culture. Die is best wel bekend aan het worden.
Maar dat is ook niet masturberen.
Dus die willen dan niet masturberen, maar die willen ook geen porno kijken. En ja, ze hebben dan verschillende gradaties. En persoonlijk ben ik daar geen voorstander van. No-fap culture.
Niet meer fappen.
Ja, no-fap. Gewoon nooit meer
fappen.
Niet meer masturberen, maar het gaat dan om seksueel contact gewoon met andere mensen. Maar het zou dan gaan om de energie, de levensenergie in je te houden. Binnen tantra heb je bijvoorbeeld juist dat je wel veel masturbeert, maar niet per se klaarkomt.
Edge
bijvoorbeeld. Er zijn best wel verschillende dingen over te zeggen, maar masturberen zelf en klaarkomen zelf, als je kijkt naar een beetje de literatuur die er nu is, zien ze bij pornografie bijvoorbeeld dat tot ongeveer 20 minuutjes pornografie kijken in de week, dat het niet zo schadelijk is en dat het zelfs bevorderlijk kan zijn, dat mensen juist wat meer ontspanning eruit halen. Maar als ze wat meer richting de excessen gaan, en ze zagen in dit geval boven de 25 minuten eigenlijk al, dat er wel wat meer negatieve gevoelens kwamen te spelen. Natuurlijk zit er wel een beetje nuance in. Nee, als je een keertje een half uur hebt gekeken, zal dat waarschijnlijk niet hetzelfde effect hebben. Mm-hmm. Nou, daarnaast zien ze ook bij klaarkomen, zien ze eigenlijk dat mensen die juist richting de 4-5 keer in de week klaarkwamen, dat ze over het algemeen minder stress ervaarden. Dus ergens valt daar ook iets voor te zeggen.
Dat doe ik goed dan.
Ja,
ben jij? 4-5 keer in de week?
Per dag. Maar met mijn vriendin, dus geen pornografie.
En dan ook 5 keer klaarkomen.
Nu nog, in die fase zitten we nu nog.
Geniet
de prille fase.
Ah, dat kun je heel lang rekken. Een soort edge.
Wat kan je rekken?
Nou, dat die fase. Oh.
Wat ik wel denk is, ik denk dat het wel heel mooi is om de focus van tijd tot tijd van het klaarkomen af te halen. Dus van tijd tot tijd ook eens te boeven om niet klaar te komen en juist gewoon bezig zijn met de seks, hoe voelt dat? Mm-hmm. Want waar de meeste mannen wel naar geneigd zijn, is gewoon zo snel mogelijk naar die finish.
Dat hoor ik vaker.
Die kom ik. Ja.
Ja, dat ze alleen maar bezig zijn met klaarkomen. Ja, en ook tijdens de seks.
Ja, en dan ben je eigenlijk ook wel heel erg bezig met jezelf. En dat egocentrische heb ik ook herkend bij mezelf. Vooral in de fase van verslaving was ik echt alleen maar puur bezig met mijn eigen orgasme. De andere persoon maakte minder uit. En dat deed ik niet bewust. Hè. Ik was wel echt dwangmatig bezig met proberen een leegte te vullen die niet te vullen viel.
Ging je dan ook steeds extremere dingen opzoeken op seksgebied? Ik bedoel,
zeker.
Mag ik vragen wat je dieptepunt en je hoogtepunt was?
Wat is de goorste porno die je hebt gezien?
Nee, wel gewoon het gekste
voor mij is bijvoorbeeld hypnoseachtige dingen is echt wel een negatief geweest. Voor mij.
Als dat zo verslavend is.
Dat werkte wel echt heel negatief. Dat ik op een gegeven moment gewoon ergens sta en dat ik een muziekje hoor en dat ik dan al getriggerd raak. Dus gewoon een deuntje hoor je ergens van en dat je dan al helemaal die spanning voelt en die dopamine rush voelt. En dat ik zelfs begon te trillen en dergelijke.
Oh.
Ja. Daarnaast ook middelen gebruik. Dus op een gegeven moment ook om orgasmes uit te stellen, heb je allerlei middelen om te gebruiken. Nou, poppers, zal je niet geheel onbekend zijn.
Maar dan kom je toch sneller klaar van, toch?
Nee. Het verdooft natuurlijk ook enorm. Dus je wordt...
Wat doet poppers eigenlijk met je?
Het zorgt ervoor dat je zuurstof in je bloed minder wordt. Dus je wordt wat dizzy. En,
zo'n rush.
Dus je voelt je steeds minder lekker. Je kan je orgasme wat meer uitstellen. Daarbij ben ik wel echt op een heel risicovol vlak gekomen. Dat uiteindelijk er ook wel eens een keertje ambulance bij is komen kijken. Omdat ik zoveel gebruikte. Omdat ik wilde gewoon niks meer voelen. Dat is het hele doel. Ik wilde niks meer voelen. En dan zit je op een gegeven moment in een fase waarbij je gewoon heel lang bezig bent. En tegelijkertijd dus daar een risicovol gedrag vertoont. Dat je dus ook knock-out kan gaan. Dus ik kon niet meer op mijn benen staan. Viel veel flauw. Mijn vader heeft me uiteindelijk moeten ophalen uit huis.
Maar die wisten dus, ook je ouders dat je seks...
Ze wisten op een gegeven moment wel wat erover. Maar ik denk niet dat ze het volledig begrijpen. Gewoon weer ander tijdperk. En ze hebben andere dingen meegemaakt.
Ja. Maar seksverslaafd of masturberen verslaving het gaat samen, toch? Want seksverslaving, toen ik het voor het eerst hoorde, denk ik seks met een andere persoon. Ja. Maar seksverslaving kan ook gewoon met jezelf zijn. Dus het is gewoon continu, het is allebei.
Het gaat vaak gepaard. Dus je hebt vaak seks en love addiction. Hè? Dus eerlijk gezegd hebben heel veel mensen hebben wel een beetje last van een liefdesverslaving, als het ware. Dus je hebt ook een mooi boek daarover, Verslaafd aan de Liefde van Jan Geurts. Waarbij iedereen toch een soort van heling zoekt in een partner. Dus iemand die hun gaat heel maken. En daarom ben je constant op zoek naar die persoon.
Ja.
Vooral die persoon voor altijd en eeuwig. Die je eeuwig dus vervuld houdt.
Ja.
En dan zoeken we dus heel erg buiten onszelf. Terwijl een hoop heling valt te vinden vooral binnen jezelf. Er is alleen wel soms een andere persoon voor nodig om bepaalde stukken binnen jezelf te raken. Ik geloof daar wel heilig in dat we hebben niet voor niets allerlei verschillende partners in ons leven die ons lessen geven. Yep. En mijn relatie nu is ook totaal anders dan mijn eerste en mijn tweede relatie. Ik heb uit alle relaties mooie dingen gehaald. En ik heb ook echt wel intimiteit ervaren en echte liefde ervaren in die relaties. Dus ik wil echt niet zeggen dat mijn voorgaande relaties er niet toe deden of dergelijke. Het zijn nog steeds voor mij fantastische personen. En ik zie alleen dat ik zelf enorm gegroeid ben in die relaties. En dat ik nu ook met een persoon ben die daar heel mooi op aansluit en die ook op een prachtige manier omgaat met zowel lading als seks als gewoon communicatie over emoties en dergelijke.
Hoe ben je er vanaf gekomen dan, van die verslaving? Door het sporten?
Nee, het is eigenlijk juist door in eerste instantie natuurlijk de zoektocht aan te gaan. Hè. In eerste instantie, je merkt op een gegeven moment dat het problematisch is en dat je er pijnklachten van krijgt. Pijn motiveert ons om op een gegeven moment ons lichaam in gang te zetten om dingen te gaan doen. Dus in eerste instantie heb ik cognitieve gedragstherapie geprobeerd. Daarbij leer je zeg maar om andere handelingen te gaan verrichten dan wat je voorheen hebt gedaan als je een bepaalde lading ervaart. En er is natuurlijk, een grotere spreiding hier in cognitieve gedragstherapie, hoe je ermee omgaat. Maar bij mij werd er op dat moment vooral geleerd van oké, je voelt je rot, je voelt je onwennig. Nou, dan ga je ervoor zorgen dat je dat gedrag gaat ontwijken als het ware. Dus dat was voor mij niet echt de sterkste manier en methode, maar goed, je leert er nog steeds wat dingen uit. Ook dat het niet werkt om 10 keer je huis schoon te maken als je niet lekker voelt. En
op een gegeven moment is het schoon.
Alles te vermijden wat die spanning oplevert en dergelijke. Dus uiteindelijk ben ik daar mee gestopt. En toen ben ik beland in het stukje meer stukje meditatie. En ook bij Jan Geurts heb ik spirituele relaties gevolgd. Ik heb een spirituele jaarcursus gedaan. En spiritualiteit is voor de meeste mensen een beetje vaag, zeg maar. Maar waar dit stuk vooral om draaide is, je gaat vaker op de dag zitten met jezelf, even met niks. En je gaat meer accepteren wat je voelt op dat moment en wat je denkt. Dus het gaat er niet om zo stil mogelijk te zijn. Maar het gaat er tijdens deze meditatie via Tibetaanse monniken gaat het vooral om het accepteren van lading. Het accepteren van elke emotie die juist langs je komt. En dat heeft me eigenlijk enorm geholpen in combinatie met wat dingetjes die daarbij kunnen helpen om een schuld- en schaamtecyclus te doorbreken. Want als je een verslaving hebt, heb je vaak te maken met een schuld- en schaamtecyclus. Waarbij je je vaak schuldig voelt over datgene wat je doet en je schaamte voelt.
Ja.
Op het moment dat je dan voor jezelf dat wil doorbreken, is een goede methode, heb ik gemerkt, om op het moment dat je die lading voelt om dingen te willen gaan doen, eerst even te gaan zitten voor een aantal minuten, 3 tot 5 minuten bijvoorbeeld, om te volledig te accepteren dat die gevoelens er zijn en dat het er mag zijn. Als je dan nog steeds wil handelen naar datgene wat je doet, dan kan je ervoor kiezen om die handeling te doen. Dit is een methode waarbij ze dus zeggen van oké, er is niet meteen iets verkeerd, maar het gaat vooral om steeds liefdevoller naar jezelf kijken. Dan tijdens de handeling probeer je ook bewust naar jezelf te kijken. Is dit vriendelijk naar mezelf? Voel ik me hier goed bij? En vervolgens als je daarna schuldgevoelens ervaart na de handeling, ga je weer even kort 3 tot 5 minuten zitten. Dit is iets wat mij heel erg heeft geholpen. Ik wil niet zeggen dat het iemand anders meteen net zo helpt. Maar het heeft heel erg geholpen om liefdevoller naar mezelf te kijken, ondanks dat ik dus die schuld en schaamte voelde tijdens die gedragingen.
Nou,
dat is één van de dingen. En er zijn meerdere dingen. Planning was voor mij wel een deel wat me heel erg helpt. Als ik ongeorganiseerd ben.
Structuur.
Ja, je hebt geen structuur. Ja, dan gaat het vaak mis, want dan ervaar je veel stress op de dag, omdat eigenlijk niks gaat zoals je wil.
Of uit verveling, ja. Kan ook.
Uit verveling. Ze hebben een mooie naam daarvoor. Halt. Hungry. Anxious, lonely of tiredness. Dat zijn dingen die bijvoorbeeld ook je trek naar bepaalde trek kunnen creëren, zeg maar.
Maar ook naar andere middelen.
Kan een beetje vluchtgedrag creëren.
Maar wat laatst werd gezegd, dat ook met ADHD. Ik ben een ADHD-typeje?
Ja.
Wat ja? Flikker op, joh.
Nee, maar iedereen wordt tegenwoordig heel snel bestempeld met ADHD of ADD. En ik heb zoiets van, ja jongens, we hebben allemaal wel wat. En wat heb je eraan als je zo'n label op je kop hebt?
Die kinderen tegenwoordig worden ook snel.
Ik ben wel een klein beetje aan het kantelen in. Eerlijk gezegd, dat vind ik wel een interessant iets namelijk. Want het schijnt inderdaad dat richting de 1 op de 10 mensen hebben wel deze klachten. En je ziet toch dat er wel wat mooi onderzoek naar is. Is dat op een hele lage dosering sommige medicijnen echt enorm kunnen helpen om die mensen in een structuur meer te krijgen. En als je er wat jonger bij bent en je ziet, herkent dat bij mensen dat ze dus inderdaad ADHD-klachten hebben, kan je nog bepaalde patronen ontwikkelen waardoor ze eigenlijk geen klachten hoeven te ervaren van ADHD. Dus ik denk dat het iets is waar veel mensen mee struggelen. Ik denk ook iets is waar veel mensen zich mee identificeren, omdat ze overprikkeld zijn. Dus ik denk niet dat iedereen die stempel hoort te krijgen. Maar ik denk dat we over het algemeen te maken hebben met een overprikkeld brein door veel social media, telefoontjes. Je ziet ze nu op 6 jaar oud, kunnen ze een telefoon beter bestuderen.
Ook heel veel moeten in een wereld, in een maatschappij waarin je gewoon je moet doen wat je gevraagd wordt. En ja, weet je, soms zijn mensen gewoon even net even wat anders. En voel je dus niet passend in een wereld waar dat wel van je verwacht wordt.
Ja.
Wat was dat halt ook weer nog één keer? Hungry? Anxious? Loneliness? En tired?
Ja.
Die past wel bij mij, denk ik. Want ik merk dat als ik me zo voel, loop ik altijd naar mijn ijskast. Ja. En dan denk ik, ik ben er net 3 keer naartoe gelopen. Het is nog steeds hetzelfde ijskast met hetzelfde inhoud. Maar dan ga ik vanavond gaan, er ligt nog een plakje kaas. Oh, er ligt nog dit. Ik merk dat ik met heel veel dingen toch een vluchtgedrag heb.
Ja, dat zou goed kunnen. Maar.
En dat ga ik dan in mijn mond stoppen. En het is of drank, of vreten. Seks, dat vind ik lastig. Ja, die heb ik ook best wel, denk ik. Maar meer in de zin van... dat is meer als ik bijvoorbeeld met een goede vriendin van me zit of zo. En we een slokje op en gezellig. En denken we, wat gaan we doen? Wie gaan we doen? Wie gaan we bellen? Op zin. Dat gaat al heel snel. Dan denk ik, ja, dat is ook toch. Maar ik zei altijd tegen mezelf, het is gewoon een patroon wat we hebben aangeleerd. Omdat we dat vaak doen. En het is gezellig en leuk en geil. En, maar nu sluipt het erin in de zin van, ik merk dat gewoon. Als ik haar zie en we zitten in een wijntje, dan kijken we elkaar al snel aan van, zullen we diegene nog even bellen? En dan denk ik, ik zeg het zelf ook al vaak. Ik zeg, wie kan, daar?
Ben je dan gelijk seksverslaafd of ben je dan gewoon lekker geilig?
Of geilverslaafd?
Ja, dat kan ook.
Ja, ik weet het niet. Ik vraag het aan hem. Ik heb er geen last van, maar ik denk er wel achteraf vaak over na. Dat ik denk, dingen sluipen erin, hè? Dus op een gegeven moment, het is wel gezellig en geil. Maar ik moet ook een keer normaal een wijntje kunnen drinken zonder te denken van, wie gaan we bellen? Wat gaan we doen?
Een keer
gaan we doen.
Gewoon één keertje.
Nee, maar dat begint
al snel niet.
Maar
ga me niet vertellen dat het altijd zo is.
Het wordt wel steeds vaker.
Frequenter.
Ja, jij hebt het bezet. Business pleasure.
Ja, het is wel interessant iets om naar te kijken. Een stukje reflectie helpt daar echt enorm bij. Om eens na te gaan van waarom. Doe ik het
hoe kijk jij nu naar porno? Wat denk jij nu van porno?
Tips? Ja, wat ik denk van porno, ja.
Kijk je het nog wel eens?
Ik kijk het nog wel eens. Eigenlijk reeds juist weer af en toe. Ik probeer daar voor mezelf zelf wat meer ook weer. Eigenlijk probeer ik het nu juist wat meer in te plannen. Dus dat is een beetje een nieuwe strategie. Is om gewoon je momentje voor jezelf in te plannen. Van dan ga ik even voor mezelf daarmee bezig zijn. En dan zet ik voor mezelf ook een beetje een tijd neer van, dat is de tijd dat ik daarmee bezig ben. Daarnaast probeer ik dus ook een moment te plannen voor mezelf, waarbij ik met mezelf bezig ben zonder pornografie.
Dat is heel belangrijk, hè?
Eigenlijk is
de
dat...
De beste seks heb je met jezelf.
Ja, alleen dit is wel echt iets wat je moet leren. Want ik moet zeggen, bij mij was het bij het begin echt verdomde saai. Dat krijg je van... Want je bent helemaal...
Kan je wel helpen, hoor. Ik heb een trucje.
je bent overprikkeld met allerlei dingen die extern zijn. Hè? Dus je gebruikt heel veel pornografie en je gebruikt allerlei dingen. En op een gegeven moment dan zou je weer terug moeten gaan naar een lagere baseline voor je gevoel. Of je moet in ieder geval dat hele stuk weer verkennen. Maar ik kan wel echt verzekeren dat als mensen dat aangaan om een langere periode eventjes pornografie op een hold of even wat minder te gaan gebruiken en proberen wat meer zelfverkenning te gaan doen, dat ze daar uiteindelijk meer plezier uit kunnen halen. En niet alleen daaruit, maar ook uit hun relatie. Want wat je merkt, wel de negatieve zijde van pornografie is in mijn ogen dat je beeld soms wat verpest van de realiteit.
Wat? Nou, heel erg. Als ik naar mijn neefjes en nichtjes, hebben wij het laatst over gegaan. Nou, nee, nichtjes niet. Maar als ik naar mijn neefjes luister van 19, 20, die denken dat een vrouw moet kunnen squirten, moet hem in de mond kunnen nemen, moet hem met een andere vrouw kunnen en moet een commando kunnen klaarkomen en weet ik het allemaal. Want dat is wat je nu ziet.
Ja.
Terwijl, en zij zijn 19, hè? Die zijn opgegroeid met tablets. En die geloven dat ook echt. En dan denk ik van, nee, ik kom uit 1980. Toen had je squirten nog niet. Hebben misschien 3 vrouwen in bed gezeken. Maar dan denk ik, dat is echt het beeld van hun wat vertroebeld, weet je. En
ja, ontzettend.
Kan ook niet sommige mannen spreken. En dan sloeg je op, ja, ik heb lekker laten squirten. En ze moet squirten mijn gezicht. En dan kijk ik ze aan en denk ik, ugh.
Ik denk dat een heel belangrijk stuk hierin is, is dat, de meeste mensen kijken heel specifiek naar van wat zou ik met seks moeten doen. Maar het gaat echt om het balans in je hele, hele week. Dus hoe je dit natuurlijk wil aanpakken is in hele kleine stappen. Pak 1 punt wat je wil verbeteren en ga dan naar de volgende stap, naar de volgende stap. Maar voor mij, hoe ik wil omgaan met mijn week, is dat ik meerdere momenten van stilte en ontspanning ervaar. Dat ik ook meerdere sociale gelegenheden heb. Want dat is iets wat echt vaak in een valkuil terechtkomt. Dat je jezelf gaat isoleren. En isolement creëert snel het stukje loneliness in de halt. En creëert ook heel erg dat je dus op een gegeven moment niet snapt waarom je überhaupt ergens moeite voor zou doen. En dan brand je al heel snel in die rol weer van verslaving.
Ja.
De meeste verslaafden zitten in isolement. Daarom werken die praatgroepen zo goed. Dat je inderdaad met elkaar gewoon bent en praat over je gevoelens. Dus sociale gelegenheden is enorm belangrijk. En het stukje, dus het wat meer controle krijgen over de hoeveelheid dopamine die je in een dag naar binnen werkt. Want een stukje koffie is een dopamineverhoger. Chocola is een dopamineverhoger. En zowel social media is een dopamineverhoger. Je werk zou dat eventueel ook kunnen doen. Maar minder heftig dan social media en dergelijke. Dus wat je voor jezelf zou willen doen in mijn ogen is wat meer gelimiteerd werken met alle hele hoge dopaminegehalte middelen of dingen die je kunt doen. En seks valt er eigenlijk ook een beetje onder. Want seks kan tot wel 2 keer, soms wel meer, je dopamine verhogen dan normaal. Net zoals met chocola.
En ik roken heb gehoord ook, dat met goede seks. Roken ook?
Ja, roken verhoogt dopamine ook. Alleen.
Dat is het. Dat is gewoon stoppen met roken.
Nee, niet stoppen dus.
Oh. Nou ja, op het moment dat je dus minder van die activiteiten doet, zul je wel meer plezier ervaren in lagere dopaminegehalte dingen. Juist. Dus als jij je dag start met social media, je zit een half uur op social media, zie je dat de rest van de dag vaak een stuk minder soepel loopt als je daarna op je computer moet gaan werken. Ze hebben zelf gezien dat je minder kracht kan leveren in de sportschool. Dus op het moment dat je een half uurtje op social media zit, heeft dat een fysieke impact ook op jouw sportprestaties. Dat is een van de dingen waar ik achter ben gekomen. Maar ook voor je werk. Op het moment dat jij dus een dopamine level, dit is niet per se het level, maar level 8 begint social media aan het scrollen. TikTok is nog misschien nog wel erger. Heb je 10 seconden video's, ga je achter elkaar naar 100 video's kijken. Mooie meiden en noem maar op.
Mensen zien dit waarschijnlijk op TikTok, maar geeft niet.
En ze willen ook zelf posten. En dat kijk maar eens zoek te reden. En kijk maar, een spierbal is van links en van rechts. En dan moet ik even posten.
Ja. En vervolgens moet je aan het werk.
Maar wat hebben wij een gelukshormonen? We hebben serotonine, dopamine en...
Heroïne.
Ketamine. Nee, maar ik bedoel even die hele goede, die normale. De serotonine, dopamine en...
Adrenaline.
Je hebt acetylcholine en GABA. Dat zijn een beetje de 4 hoofdneurotransmitters in je brein in ieder geval. Serotonine en dopamine zijn 2 belangrijke voor een stukje geluk, zaligheid, gevoel en drive en motivatie. Dus dopamine is enorm belangrijk voor je focus en je drive. Op het moment dat die niet goed gereguleerd is, dan zul je ook niet zoveel afkrijgen in de week. Dus dan zul je ook niet
want
jezelf verzadigen.
Dopamine is eigenlijk makkelijk gezegd... Dus eigenlijk het stofje wat vrijkomt als een soort, hoe noem je dat?
Het is het stukje,
een belonings...
Het zorgt ervoor dat wij gaan zoeken. Dus in de natuur heeft dopamine er altijd voor gezorgd dat je gaat zoeken naar eten en dergelijke. En als je eten vindt, eet je eten. Vervolgens gaat je dopamine weer, krijgt een kleine drop. Zodat je weer opnieuw wilt gaan zoeken. Ja. En dat gebeurt dus ook bij social media en dergelijke. Dan krijg je die prikkeling en dan krijg je weer een dip. En dan ga je weer door en die dip wordt...
Blijf je swipen.
Nou, als je dat heel snel en heel vaak achter elkaar blijft doen, heb je steeds meer nodig om weer verzadigd te raken. En zo ontstaat dan ook...
Ik heb een keer gehoord of gelezen of weet ik van wat. Of docu. Dat tijdens goede seks dus, of tijdens de slappe lach, dat de enige goede seks echt met gewoon een leuke partner met wie je echt verliefd bent, zeg maar echt intens, dat als je seks met die persoon hebt en de slappe lach hebt, dat het enige is in de wereld waar alle 3 gelukshormonen vrijkomen. Maar ik ben die ene kwijt. Serotonine, dopamine en Je hebt er nog één. Melatonine is om te slapen. Nou, ik kom erop. Godverdorie.
Ja, kom maar. Zou best kunnen.
Trek je het nog? Ja.
Zeker.
Oeh.
In het kader van de tijd. Heb jij nog tips voor mensen die denken van... ik kom wel een beetje in de buurt hiervan.
Ik denk het eerste wat belangrijk is om erover te gaan praten. Dus dat is wel echt de eerste stap is om gewoon eerlijk te bespreken met mensen. Een beetje van, ik struggle hiermee. En het is helemaal niet verkeerd om naar een huisarts te gaan of dergelijke. Maar kijk ook eerlijk naar de therapieën die je doet. Of het je daadwerkelijk helpt. Het wil niet zeggen dat als je weerstand bij therapie hebt, dat het dan niet helpt. Want je kan juist stuiten op weerstand, omdat je eigenlijk diep van binnen wil een deel van je nooit werken met iemand. Omdat je denkt van, kan het zelf wel. Laat het stukje gaan, hè. Kan het zelf wel. Vraag juist hulp. Accepteer ook een nee als de hulp niet gegeven kan worden. Dus zorg ervoor dat je meerdere hulplijntjes creëert. En dat je het ook op de manier vraagt dat je niet iemand anders met je meetrekt. Hele simpele vraag is, als ik met mijn vriendin communiceer over wanneer ik me niet lekker voel, dan vraag ik eerst van, ik voel me rot, zou ik even op je kunnen steunen? Als het niet kan, is het ook oké. En dan kan zij ook vanuit haar eigen overweging denken van, het is op dit moment eigenlijk voor mij te gestresst en te gespannen. Dus liever even een keer niet. Zou je misschien eventjes iemand kunnen bellen of wat dan ook. Op die manier zou je dan daarmee omgaan. Tegelijkertijd radicale eerlijkheid beoefenen. Dus probeer voor jezelf echt volledig eerlijk te zijn. En dus volledig eerlijk te leren zijn naar je omgeving. Daarnaast, ik denk dat het enorm kan helpen om wat onderzoek te gaan doen over seksverslaving. Dus je hebt een mooi boek, Waarom seks als seks verslavend wordt. Dat gaat me een beetje over het vat van zelfwaardering. Dus dat je vooral leert om de leegte die je normaal probeert te vullen met verslaving, om eens te kijken waar komt die leegte vandaan. En heel vaak zul je dan zien dat je eigenlijk op hele mooie dingen gaat stuiten. Ik ben nu bijvoorbeeld een schaakclubje aan het organiseren om elke laatste zondag van de maand even samen te komen en
om te schaken.
Om een stukje sociale gelegenheid te creëren. Ja. En dat komt vanuit het feit dat ik ook weet dat als ik dit soort dingen niet doe, dat ik me dan minder lekker ga voelen en daardoor eerder weer
terug kan vallen
in die gedragingen. Dus ergens mag je blij zijn dat je überhaupt deze pijn of dergelijke ervaart. Want wat ik heb gezien bij ook de reis bij Stay on Track Travel, wat ik heb gezien bij mensen die in herstel zijn, is dat ze eigenlijk juist iets heel unieks hebben. Iets unieks hebben wat andere mensen die geen verslavingsgedragingen ervaren niet hebben. En dat is dat op het moment dat jij een bepaald obstakel voor jezelf overwint en daar echt naar durft te kijken, krijg je daar enorme schatkisten uit. En die schatkist in mijn ogen is bij die mensen is dat ze veel beter in contact staan met hun natuurlijke zelf. En dat ze veel beter in contact staan met hun gevoel. En ook veel meer vertier halen uit het leven dan iemand die klachten niet heeft ervaren. Pijn drijft je juist om te gaan werken. Maar als je helemaal geen ongemak of heel weinig ongemak ervaart, dan heb je juist vaak heel veel moeite om überhaupt iets te ondernemen. Dus zie het ook niet als iets wat meteen in de weg staat. Ik vond het echt een prachtige zin om mee af te sluiten. The impediment of action advances into action. What stands in the way becomes the way. Ik vind het een van de belangrijkste zinnen voor mezelf waar ik aan werk.
What stands in the way becomes the way.
Ja, wij zien vaak de obstakels als obstakels, dat het iets in de weg staat, maar eigenlijk is dat de weg. Dat is iets.
Waar moeilijk is, ligt groei. Ja. Eigenlijk, daar komt het neer.
Ja,
toch?
Zeker. Ja, waar wrijving is glans en daar komen al die zinnen vandaan. Ja. En
uit je
het is oprecht zo. Ja. Het leven is niet altijd leuk en je gaat je niet altijd gelukkig voelen en dat is oké. Want dat is iets wat we te veel geconditioneerd krijgen. Je moet altijd gelukkig zijn. Nee, je mag wel ook kut voelen.
Als ik jou zie, want ik ben jou natuurlijk wel eens vroeger tegengekomen, heel lang geleden, met een wederzijds vriend toen destijds.
Ja.
Toen woonde je vlak bij mij. En, maar toch nam ik wel altijd alles van je aan. Wat je vertelde vond ik altijd heel intrigerend. En je kwam heel rustig over. En ik wist niet in die tijd, had ik het maar geweten, nou, had je kunnen lachen in die tijd. Nee, maar ik wist dat helemaal niet. Maar ik heb wel altijd, als ik met jou praat, dat ik dacht, oh, hij is echt een heel wijs persoon. En ik neem graag dingen van je aan, zeg maar. En ik luister graag naar je. Dus ik heb dat toen helemaal niet geweten. Want ik merk geen verschil van toen en nu. En ik wist wel dat je een sportschool had inmiddels. En dat het hartstikke goed ging. Want als ik je zie, zeg ik, stralende huidje. Ik zet je gezonde toestanden in de ijskast liggen en zo. Dus ik heb dat nooit geweten. Want bij een verslaving denk je echt van iemand, die krijgt op een gegeven moment ook vierkante ogen en zo. En wat tot hier.
Ja, en het interessante is daarbij, wij hebben natuurlijk elkaar gesproken in misschien een tiental keer bijvoorbeeld. Maar ik denk dat het vooral te zien is op het moment dat je met iemand bijvoorbeeld een intieme relatie hebt of echt heel vaak spreekt, dan ga je toch erkennen wanneer hoe iemand zich echt voelt. Hè? Dus in een relatie leer je elkaar wat dat betreft wel erkennen en kan je op een gegeven moment ook niet meer het masker voorhouden. Daarnaast was ik wel altijd, was ik al vrij snel bezig met, in die periode in ieder geval dat ik jou sprak, ook om echt daaruit te werken al. Dus daar kwam ook veel wijsheid vandaan. Dus nogmaals, ja, je haalt enorm veel wijsheid juist uit je obstakel als je daarmee anders omgaat.
Ja. Mochten er nou luisteraars of kijkers zijn die denken, hey, ik wil hier meer over weten. Ian heeft dus zijn eigen sportschool hier in de Waardepolder in Haarlem. Achilles Personal Gym. Daar kan je altijd even een intake doen. Het is wel gepaard met sporten daar. Het is niet alleen even voor een theekransje hebben over seksverslaving of wat dan ook. Ik sport er zelf ook. Ik sport denk ik nu 7 jaar of zo. 1-7 gym. Dus altijd persoonlijke begeleiding. Nooit te druk. Leuke schema's. Weet je, het is niet voor niks dat ik daar ook al 7 jaar train. Ik blijf gewoon altijd getriggerd om te werken aan mezelf daar.
Positieve manier.
Op een positieve manier, ja. Ricardo heeft nog een leuk cadeautje voor je.
Ja. Ik ben benieuwd.
Nou ja, ik, de Art of Tea. Ken je de Art of Tea? Ken je de zaak?
Nee.
In Haarlem?
Nee.
Nou, dat is een theezaak met miljoenen soorten thee. En zij vonden onze podcast heel te gek. Wij vonden hun heel te gek. Dus we zeiden van nou, zij zeiden als je een leuke klant hebt, of klant, gast, vertel. Ik krijg altijd wel een chocolaatje erbij. Maar ik had verteld van jou. Ja,
die chocolaatje zou je of zo? Die je denkt dat hoeft hij niet. Het is te gezond.
Ja, ik hou ook van chocolade hoor. Nee, van.
Ja. Maar, dopamine.
Ik vertelde dat je inderdaad seksverslaafd bent geweest. En dat je nu een eigen sportschool hebt. En supergoed en bla bla bla. Dus jij kreeg de semen. de semenzaadjes. Nee, jij krijgt de internal peace, heb ze voor jou gedaan. 905 internal peace. Er zitten kleine mensen met kaneel, venkel, groene munt, gember. Nou, gaat lekker hippocalyptus, weet ik veel.
Hippocalyptus
is goed voor je pampam. Nee, van alles en nog wat. En dat mogen wij namens hun jou aanbieden natuurlijk. Een thee-shibangetje, hoe heet dat?
Ja.
Nou, je weet het wel.
Balzakje. Ja, ik heb er eentje thuis.
Ik heb de spicy chai, die is ook heel lekker.
Van de Albert Heijn. Minder leuk.
Nice.
Dat moeten zij niet horen, de Art of Tea. alle kijkers, luisteraars, dank jullie wel weer voor het kijken en luisteren. Je kunt ons nog steeds steunen via petjeaf.com/gatekveel. Je kan ons dan helpen met een klein bedrag in de maand. En dan kom je bij ons in een WhatsApp groep. We hebben ook nog een kaartje voor Wasteland te verloten. Over seks. Verslaving gesproken. Volgens mij zijn daar een hoop. Dat weet ik eigenlijk niet.
Hoeft helemaal niet.
Maar het is wel heel veel seks hoor. Ik heb er gewerkt. Het is wel heel veel seks.
Jij rookt de seks in de lucht daar, toch?
Ik dacht dat ik 3 soa's te pakken was alleen al van de lucht inderdaad. Okay. Het is echt, alles doet het met elkaar om je heen. Het is wel gaaf om mee te maken.
Geel.
Dat zo?
Nou goed, we hebben dus nog 1 kaartje te floten. Je kan dan met ons 2... kan je mee. Maar verder, die groepsapp is super gezellig, super leuk. We gaan nog een borrel organiseren ergens in april. Dus ik dank jullie wel weer. Oh, en vergeet ons niet even te volgen op Spotify en YouTube. Want ongeveer 75% van onze luisteraars en volgers die luistert en kijkt wel elke week of elke 2 weken, maar volgt ons niet. Dus we zitten wel in het systeem, maar
druk op de knop, AUB.
Yes.
Kom op nou.
Welke knop?
Jij niet, hè? Nee, we gaan op je knop drukken.
Ian, dankjewel. Ricardo, tot snel.
Adios.
Ciao.